Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Een land wordt elke dag geconfronteerd met een heel duister en somber beeld, wat niet uit de lucht gegrepen is, want de nood is hoog. En je ziet een Haagse machinerie daarop reageren van, oh, maar we hebben nog niks besloten, dus het is niet waar.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
En een hele goede dag, daar zijn we weer op deze vrijdagmiddag dat we dit opnemen. Beste mensen, het zit al in mijn hoofd. We gaan het deze vrijdagavond weer krijgen, Wouter. Hoe bereid jij je voor op die persconferentie? Verheug je erop? Dat is een beetje verkeerd, denk ik.
Ik wil jou nog even herinneren aan 4 weken geleden toen wij tegenover elkaar zaten.
Nou.
En toen vroeg je aan mij, hoe is het met je? En toen zei ik ben depressief.
Ja.
Well, was I wrong? Was I wrong? U hoorde het hier als eerste, dames en heren.
Nou, en het drong toen alleen nog niet tot...
Ik zag het al helemaal voor me. Hoe we weer een winter ingingen met ellende en generieke maatregelen die zoveel mensen gaan treffen die eigenlijk gewoon minder risico lopen of geen risico. Nou ja, iedereen loopt misschien een beetje risico, maar dit wordt allemaal gedaan om mensen te beschermen en in dit geval dus de druk op de zorg te verlichten. Maar pel het even af en kijk naar de cijfers en je ziet dat ongevaccineerde Nederlanders gewoon oververtegenwoordigd zijn, veruit. Zowel op de verpleegafdelingen al helemaal op de IC's. En daar begint het natuurlijk mee, hè? En dat maakt wel verdrietig. We zien natuurlijk nu dat ook veel mensen met onderliggend lijden die gevaccineerd zijn ook risico lopen om weer in het ziekenhuis te belanden. Maar dat zou je in principe aan moeten kunnen als die mensen die niet gevaccineerd waren, niet omdat ze niet kunnen worden gevaccineerd, maar omdat ze niet willen worden gevaccineerd, daar niet lagen. En het gevolg daarvan is dat we nu in deze situatie komen. Natuurlijk mede geholpen door het feit dat de politiek, zowel het kabinet, maar ook de Tweede Kamer, niet op tijd de maatregelen hebben willen nemen die nodig waren om dit te voorkomen.
Ja.
En zodra het de afgelopen weken in Den Haag ging over het nemen van extra maatregelen, er is natuurlijk gesproken over het 2G-systeem, maar ook over andere dingen. Het invoeren van de coronapas was al iets waar nou ook ellenlang over moest worden gedebatteerd en waar ook allerlei partijen, waar ook echt wel redelijke krachten in zitten, niets inzagen. Laat staan dat je dat nog probeert uit te bereiden, het gebruik van die 2G... Of van 3G of naar 2G te gaan. Elke keer werd de kont tegen de krip gegooid. Vertragen, uitstellen. Er was dinsdag een procedurevergadering. Nou, daar ging het alleen maar over hoe kunnen we het allemaal zo lang mogelijk voor ons uitschuiven. Mm. Omdat het moeilijke boodschappen is. En dat zie je wat zich nu wreekt. Even los van alle ellende en nu weer een nieuwe variant. Maar de verantwoordelijkheid die de politiek had moeten nemen, zowel het kabinet, maar zeker ook de Tweede Kamer, die hebben ze gewoon laten liggen. En daardoor zitten we dus nu met de gebakken peren. En dat mag je die politiek dan ook wel aanrekenen. En het bijzondere is wel dat nu we zien dat er weer beperkingen aankomen. We weten natuurlijk al dat de horeca bijvoorbeeld nu al naar achter dicht moet. Dat wordt dan, begrijpen we, na 5. Maar ja, je weet, het kan altijd op het laatste moment kan er nog iets, een half uurtje bij of af.
Ja.
Of nog harder ingegrepen. Je weet niet wat, ze krijgen natuurlijk vandaag weer nieuwe cijfers. Maar even kijken wat daar weer uitkomt. Maar de Tweede Kamer staat wel vooraan als het gaat om het uitdelen van compensatie. Er moet gelijk, iedereen moet gecompenseerd worden. En dat gun je mensen ook, hè, die nu niet open kunnen en hun bedrijf in de problemen zien komen. Maar de snelheid waarmee om geld gevraagd wordt en de terughoudendheid waarin men probeert te doen of actie te ondernemen om dit te voorkomen, dat er überhaupt geld uitgedeeld hoeft te worden, daar zit een enorme kloof tussen. Ja. En dat mag je de politiek echt kwalijk nemen.
Ja, ja. Ik zal niet over Aladdin beginnen. Want
nee, haal eindelijk een keer op over die futiliteiten, Pim.
Ja, nou ja.
Jij mag je Aladdin.
Ja, het is wel interessant wat jij nu aanhad, want het is ook precies het gevoel wat mij bekruipt deze week. Dinsdag waren we in Den Haag. En de Kamerleden die buitelden over elkaar heen nog steeds, terwijl de situatie toch heel urgent was, met wat er nou wel of niet moest gebeuren.
Om nu kort te handelen voorkom je schade voor de lange termijn. En dan kun je inderdaad denken aan de horeca, niet essentiële winkels.
Nou, dat gaat mij te ver.
Nee, ik ben niet voor een snelle lockdown.
Ik heb liever dan dat we zorgen dat we snel praten over wetten die ons kunnen helpen om te zorgen dat we zoveel mogelijk dingen juist wel veilig kunnen openhouden.
Inzetten op hoe kunnen we ook die basismaatregelen serieuze vorm geven.
Er zijn nu een aantal medicijnen bijvoorbeeld. Waar zijn ze? Waarom worden ze niet gebruikt? Kortom, er is nog een hele hoop te doen.
Ja. Nou ja, dat is een kleine impressie.
Ja, maar ook weer van die halfzachte oplossingen. Zoals je ze ook zoveel hoort in allerlei praatprogramma's. Maar ook in kranten en in media. Mensen die ook nog een idee hebben. oh ja, waarom doen we eigenlijk niet dit? Waarom draaien we niet nog even aan dat knopje? En kunnen we niet ervoor zorgen dat we in de toekomst misschien, weet je, of hadden we niet in het verleden beter zus? Allemaal prachtig natuurlijk, maar er is een heel groot acuut probleem nu.
Ja.
En niemand durft de oorzaak daarvan, lijkt het, aan te pakken. Niemand durft zijn nek uit te steken en te zeggen, ja, als dit nodig is, dan moeten we inderdaad moeilijke dingen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook over de scholenstuitingen. Ik ben geen viroloog en ik ben ook geen, werk ook niet in het onderwijs, maar wat nu gebeurt is dat er allerlei sectoren worden afgeknepen. Bijvoorbeeld ook de horeca weer. Voor een vrij relatieve besmettingsaandeel wat ze hebben. Terwijl je ziet dat de scholen natuurlijk enorm hoog aanstaan in de besmettingscijfers. En het OMT adviseert erom dan niet in te grijpen. Omdat dat de kinderen ook schade zou opleveren. En uit wetenschappelijk onderzoek is dat gebleken. Nou ja, waar heb je het over? Het gaat over een periode van 3 weken in feite. Want dan is het kerstvakantie. Dat je je kan afvragen van ja, dat laat je dus gebeuren. En op allerlei andere plekken waar het gevaar veel minder is, ga je ingrijpen. Ja. Waarvan je eigenlijk op dit moment nog niet zeker weet of dat wel het effect sorteert. Want als die begrotingen of die besmettingen blijven voortwoekeren in het onderwijs, ja, wat maakt het dan uit als mensen ineens niet meer naar het theater mogen? Dan tref je wel de Aladdin liefhebbers. Om het maar
met
even
kinderen, hè? Ik zit er diep in, Wouter.
Ik bedien je toch, hè? Ja. Waar dus geen besmettingen of nauwelijks besmettingen plaatsvinden. En je laat de brandhaard, hoe treurig en verdrietig het ook is, dat je voortwoekeren. Ja. En tegelijkertijd, natuurlijk omdat het heel impopulair is bij ouders. Dat snap ik ook wel. Ik hoorde van de week een verhaal van een Kamerlid die zei dat kennelijk de meester of de juffrouw had om de ouders te plagen tijdens het thuisonderwijs een opdracht had gegeven dat kinderen met potten en pannen moesten gaan rondlopen in huis en erop moesten slaan.
Ja.
Nou, dan wens je ze natuurlijk ook graag naar school. Dat snap ik natuurlijk ook wel. Alleen, ja, ik zat toevallig woensdag naast een hele interessante schooldirecteur uit Den Haag bij Jinek. Die gewoon uit het verhaal uit de praktijk, dus niet uit het OMT van ja, we hebben nog eens een studie erbij gepakt en gezien ja, het is toch wel heel erg voor kinderen. Maar gewoon iemand die zegt, ik heb niet eens leraar om die kinderen überhaupt les te geven. Laat staan of die kinderen überhaupt kunnen komen, want die moeten ook thuis opgehokt worden op het moment dat ze besmet zijn. Dus die praktijk is er natuurlijk ook. En daar gaat het OMT een stuk minder op aan inzoomen dan de mensen in de praktijk die daarmee werken.
Of was PvdA-icoon, mag ik dat zeggen? Of Spekman, daar had je toen nog een discussie over. Hè? Want hij kwam met meer geld en allerlei met andere.
Een fonds of zo. Ja. Yeah, whatever. What was that?
Dit is toch niet onbekend dat dit weer zou kunnen gaan escaleren. Dat was op zich te voorzien. Dus dan kan je toch wel vooruit redeneren wat je doet met en die bak met geld die naar het onderwijs is gegaan, dat ze misschien langer de tijd krijgen om er iets aan te doen, in plaats van dat ze het binnen 2 jaar op moeten maken. Je kan wat meer doen aan leerkrachtentekorten. Je kan, als je de scholen sluit, kan je alvast zorgen dat je die leerkrachten ontziet door niet te zeggen, doe dan digitaal onderwijs.
Maar dit zijn niet dingen die morgen de besmettingen naar beneden gaan
brengen. Nee, niet de besmetting alleen. Maar ik heb het niet ook alleen over de besmettingen. Want dat is niet het enige probleem wat we in onze Nederlandse samenleving.
Dat was toch raar gewoon? Was ik nou gek? Hij zat beneden te onderbreken. En het is een aardige man hoor. Maar hij kwam met hele interessante vergezichten over wat allemaal belangrijk is voor de toekomst en miljoenen dit en miljoenen dat. Maar er moet nu iets gebeuren.
Ja. Ja.
En dan kan je niet blijven dromen over maar we hebben nog een fonds daarvoor en we kunnen het op die manier misschien ook nog wel wat doen. Nee, je moet gewoon nu hard ingrijpen en een acute oplossing voor een probleem.
Dat is het rare aan dit verhaal. Want mijn broer is dan arts, dat zeg ik hier. En die spreek ik dan, die vertelt mij dat, vanochtend had ik hem nog aan de lijn, dat kankeroperatie.
Die is wel goed terechtgekomen.
Die is goed terechtgekomen. Die heeft ook echt geleerd voor iets. Maar die vertelde mij gewoon dat alle kankeroperaties op dit moment gewoon worden afgebeld. Ik sprak met voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderlands Ziekenhuis, 2 ziekenhuizen in Limburg, gisteren. Die had het over iemand die een heupoperatie een half jaar geleden had moeten krijgen. Dan was het gewoon een dagopname geweest. Had die persoon daarna naar huis moeten komen. Operatie is een half jaar uitgesteld. Het werd nu een acute operatie daardoor, omdat de problematiek zo groot was. Die persoon moest nu 2 weken in het ziekenhuis blijven. Het ging over hele belangrijke operaties als het gaat over grof zwaar overgewicht, kankeroperaties, alles. Als ik dan zo'n gesprek hoor, die man die houdt het gewoon niet meer vol daar in dat ziekenhuis. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja. Ik merk ook alweer in de reacties, als ik dat dan op social media zet, dat er dan ook weer heel veel mensen zeggen van ja, maar... Hè, waarom zijn er dan te weinig verpleegkundigen? Mm-hmm. Of hebben eerder ook al wel ernstige situaties in ziekenhuizen gehad? Ja. Dus je merkt dat daar ook dan wel weer kritisch naar wordt gekeken.
Ja, en wat we natuurlijk al een paar weken geleden konden constateren, hoe mensen die in de ziekenhuizen werken zien dat de mensen worden binnengebracht die in naïviteit of in onwillendheid of onwetendheid of in dommigheid weigerden om zich te laten vaccineren, omdat ze dachten aan mijn lijf geen polonaise of ik vond het, wat kan mij nou gebeuren? Mensen waren zich natuurlijk ook redelijk onoverwinnelijk op het moment dat ze niks mankeren. Zeker als je jong bent, heb je dat natuurlijk. Nou, er staan af en toe mooie verhalen in de krant of bij RTL natuurlijk. Laatst dat ook dat verhaal van die meneer uit die sportschool, ja, die geen schim meer van zichzelf was. Gisteren bij Jinek toevallig ook zo'n mevrouw die zei, had ik het maar gedaan. En dat het dus een frustratie ook voor het personeel. Die denken, ja weet je, ik sta hier in de line of fire om die mensen te helpen. Ook met gevaar voor eigen gezondheid. Dat verhaal, we hebben het eerder over gehad, was in de Volkskrant stond vorig jaar. Van die arts die helemaal aan het begin van de coronacrisis iemand verzorgde die hem in zijn gezicht hoestte, die corona had. En ik kom thuis en vertelde, volgens mij heb ik het nu ook, want die voelde zich gelijk niet. Die is gewoon overleden toen. Echt verschrikkelijk verhaal. Hmm. En die frustratie dat je denkt van jongens, de wetenschap heeft ons een vaccin gegeven waarmee je jezelf, maar ook je medemensen kan beschermen. En je doet dat niet. Dat frustreert natuurlijk als je dan vervolgens die mensen binnen ziet komen, terwijl je ook weet dat mevrouw de Jong of meneer de Vries in de rij staan om een kankeroperatie of een open hartoperatie of een heupoperatie, wat dan ook, te krijgen. En die krijgen ze niet, omdat de IC-bedden moeten worden gehouden voor mensen die er eigenlijk niet hadden hoeven liggen.
Ja, en je krijgt dus, vernam ik, als er daadwerkelijk code zwart zou komen, wat daar komen we zo nog op terug, wat dus volgens Schommers 1 voor 12 en 10 dagen, over 10 dagen al aan de beurt is, dan zal er dus eerst worden gekeken wie moet het langst op de IC liggen of wie het kortst, hè, wie heeft de beste overlevingskansen. Dan wordt er geloof ik naar leeftijd gekeken. Dan mag de, als er een patiënt binnenkomt van 50 en van 70 met corona, wordt die van 50 behandeld. Dan ga je naar loting toe. Toen was bij Nieuwsuur volgens mij ook de vraag van ja, wat nou als die persoon van 70 bijvoorbeeld of van 50 niet gevaccineerd is? En die van 60 of 70 wel, dan daar wordt dus niet naar gekeken. Hè? Dus dan wordt nog steeds de jongere persoon geholpen.
Ik wil me niet wagen aan of dat onrechtvaardig of
nee, maar het is een interessante, het is natuurlijk een lastige stelling.
Ja, zeker, maar dat zijn dilemma's waar de zorg nu mee is opgezadeld. En nu gebeurt het al, ik zag een paar weken geleden ook een interview staan van Diederik Kroms, een paar jaar geleden al, waarin hij ook wel dat soort dilemma's al vertelde, gewoon uit de dagelijkse praktijk. Alleen nu is het natuurlijk een golf die op de ziekenhuizen ook afkomt, waarvan je ook niet weet of dit het is, of het nog erger wordt en hoe lang. Dus dat snap je dan ook wel. En dan ook nog eens de uitval die ze natuurlijk in de ziekenhuizen ook kennen van mensen die ermee stoppen of omdat ze ziek worden of oververmoeid raken of wat dan ook. Maar het geeft wel aan dat het land wel echt in een fase terecht is gekomen die we inderdaad nog niet eerder hebben gezien. En waarvan je je dus ook afvraagt hoe wenselijk het is als juist die mensen die daarmee te maken hebben in het OMT en die de adviezen voor de regering ook opstellen, als die samen met de leden van het kabinet kennelijk rollenbollend over straat gaan en elkaar niet meer spreken of elkaars woorden betwijfelen. Gommers die trekt aan de bel over iets en daar kan hij misschien best gelijk in hebben dat het inderdaad veel erger is dan het kabinet zich schijnt te realiseren. Je hoopt dat dat dan niet in de publieke sfeer wordt uitgevochten en dat men tot een gezamenlijk standpunt komt. En Ernst Kuipers heeft de woorden van zijn ondergeschikte Gommers ook gerelativeerd. Dus dan denk je wel, maar waar ben je dan eigenlijk mee bezig als adviseur? Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel gezien dat op een gegeven moment, als het kabinet beslissingen heeft genomen, dat we de volgende dag Gommers bij Sven op 1 hoorden. En dan hoort vertellen, ja, maar ik begrijp niet waarom ze dat hebben gedaan. Want dat hadden we niet geadviseerd. Dus er is een continue devaluatie en appreciatie van het kabinetsbeleid, ook door mensen die alleen maar gevraagd zijn om advies te geven, in ieder geval in de voorbereidende zin, om dan het kabinet een afweging te laten maken die ook gebaseerd is niet alleen op het OMT-advies, maar ook op andere factoren waar een kabinet als belangenafweger ook rekening mee moeten houden. Kortom, dat moet echt anders. Ja. En je hoort in Den Haag ook veel dat er veel gesproken wordt over dat het OMT ook te veel gepolitiseerd is. Dat mensen zich door de studiolampen en de aandacht ook enigszins hebben laten beheksen. Of het feit dat ze misschien een boek vinden, dat leuk vinden dat er een boek over hen geschreven wordt. En dat ze zich ook door hun eigen omgeving of de sociale media laten beïnvloeden. Want daar liggen ze ook behoorlijk onder vuur natuurlijk af en toe. Van er moet dit of er moet dat. Mm-hmm. En we willen geen tweedeling. En dan gaan mensen in het OMT tegen een tweedeling spreken. Dan spreek je in Den Haag weer mensen van ja, maar zij moeten daar zich helemaal niet over uitlaten.
Nee, ja.
Zij zijn een wiskundige club. Zij moeten gewoon berekeningen maken en advies uitbrengen en niet vertellen wat ze er zelf persoonlijk van vinden.
Ja, want ook over 2G zijn natuurlijk uitlatingen geweest van OMT-leden die daarover gevraagd zijn. Pimmen er niet op vast, maar volgens mij was Gommers daar geen voorstander van.
Gommers en Koopmans vooral, begrijp ik, dat die zich tegen alles verzet wat maar na een scheiding je noemt het tweedeling, maar ik weet niet of dat ineens eigenlijk een fair woord is. Het is een selecteren eigenlijk, hè, van iets wat tot polarisatie zou kunnen leiden. Omdat voor een ene groep iets geldt wat voor een andere groep niet geldt. Of tijdelijk niet geldt of omgekeerd. En ja, dat is wel iets wat we nu de afgelopen tijd natuurlijk wel veel zien gebeuren. Maar wat het natuurlijk niet makkelijker maakt. Ook omdat het OMT een status heeft gekregen, ook door al die media-optredens, maar ook om de waarde die het kabinet er aan heeft gehangen. Namelijk, ja, wij luisteren naar de adviezen van de experts, waardoor die mensen zich misschien ook wat groter wanen dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. En dat leidt tot ongelukken, omdat we zitten nu in een fase dat we misschien wel met z'n allen de schouders onder moeten zetten in plaats van de hele tijd betwijfelen of het allemaal wel goed is. Bovendien Tweede Kamer ook een rol daarin speelt die ook heel, hoe noem je dat, opportunistisch is eigenlijk. Hè? Want het ene moment zegt namelijk het OMT van nog niet extra ingrijpen, maar ze hebben wel het klaar. En dan loopt een Kamerlid weer te roepen, ja, er moet nu ingegrepen worden. En een paar weken later zegt datzelfde Kamerlid, ja, waarom heeft het kabinet niet goed naar het OMT geluisterd?
Ja.
Ja, weet je, het is wat dat betreft echt een rommeltje geworden.
Ja, ja. Wat dat betreft, de stoelriemen vast, want we hebben nog even een overzichtje van...
Ik dacht, we ronden al af langs. Ja,
stoelriemen vast, we gaan vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. Nee, als je de afgelopen week in oogschouw neemt, ik had het net over de Kamerleden, maar als je kijkt naar de OMT-leden en Rutte en de Jonge, dan is dit ongeveer het beeld van deze week.
Het Outbreak Management Team heeft opnieuw vergaderd en ook tegen ons gezegd, die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden.
Code Zwart wil zeggen dat we op een bepaald moment voor een patiënt nergens in het land meer een plek hebben. Op dit moment is daar volstrekt geen sprake van. En dat zullen we in de komende dagen en naar verwachting in de komende week ook niet krijgen.
Het is echt 11:58. Ik maak mij echt zorgen en ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar als wij over 10 dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein.
Op dit moment zitten we op 500 COVID-patiënten op de IC. Dus er is geen sprake van een code zwart en ook niet bijna. Maar het punt is wel dat de zorg op een geweldige manier onder druk staat.
Ja. Even voor de hiërarchie, hè. Kuipers staat die boven Gommers in de OMT-structuur?
Nee, want Kuipers zit niet in het OMT.
Nee, is niet in het OMT.
Maar
nee.
Die is wel de baas van het Erasmus. En daar werkt Gommers dan weer. Hoewel, ik weet trouwens niet of hij... Je hebt toch allemaal van die maatschappen en zo.
Weet ik niet hoe dat
zelfstandige dokters
zit.
Nou ja. Ja. Maar het is volgens mij niet onwaar als we zeggen dat Kuipers hoger in rang staat daarin. Maar het is natuurlijk een rommeltje. De vraag is overigens ook, want daar werd natuurlijk in Den Haag ook wel over gespeculeerd. En dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. Dat op het moment dat dat soort mensen uitlatingen doen, dat er dan een telefoontje van Hugo de Jonge komt om te zeggen, je had het niet mogen zeggen. Dat is in het verleden een keer gebeurd toen Gommers ook weer een maatregel... Was dat nou quarantaine? Nee, het was niet quarantaine, maar goed.
Of avondklok.
Ja, er was zo'n scherpe maatregel waarvan hij diezelfde avond of de dag daarna zei in een talkshow, zei Gommers van nou, ik zie aan de cijfers niet dat dat nodig is. En toen is er een woedend telefoontje gekomen van Hugo de Jonge. Maar ze hebben de moed een beetje opgegeven met Gommie, zoals ze hem noemen
op
het departement.
Ja,
ja, met Gommie zijn ze wel een beetje klaar. Dus ze proberen het nu via Ernst Kuipers. Die is uiteindelijk ook de baas. En die zit natuurlijk ook in het katshuis ook gisteren om cijfers en prognoses als beddenspreider, beddenverdeler, om die aan het kabinet mee te geven. Dus dat is een beetje hun gesprekspartner geworden.
Ja, Ja, nee, ik raak gefascineerd door de opmerking gommie. Want dat is natuurlijk de vraag die ik heb van als je het nu over achter de schermen hebt binnen het demissionaire kabinet. Nou ja, Niels Richter vroeg het ook aan Hugo de Jonge op de man af. Hè? De dag nadat Gommie zich had uitgelaten.
Ja, is dat echt de eerste keer dat je het hoort?
Ik had dat nog nooit Gommie gehoord, nee. Oh, nee. Okay. Maar hij kon zijn irritatie nauwelijks verbergen.
Ja.
Merkte je.
Nu heeft Hugo de Jonge daar wel wat meer moeite mee.
Nou, ook dat
met het verbergen van irritatie. Je ziet het ook wel weer aan hem. Hè? Dat de man staat weer verschrikkelijk onder druk. En het is ook allemaal, dat kunnen we eigenlijk elke week wel zeggen. Het is ook allemaal niet makkelijk voor iedereen die...
Maar hij had het voor geen goud willen missen.
Ja, nou ja, dat is dan weer wat zo ontzettend onnodig afbreuk doet aan logische en verdiende waardering voor iemand die dit probeert aan te pakken en op te lossen. Want of je het nou eens bent met beslissingen of niet, de man werkt ontzettend hard in de veronderstelling, in het belang van Nederland, dat hij iets goeds aan het doen is. Dat hij probeert ons uit die crisis te loodsen. Dat gaat nou niet goed, kunnen we wel concluderen. Maar dat iemand daar ontzettend zijn best voor doet, dat mag best benoemd worden. Dat wordt trouwens ook zelfs van zijn grootste politieke tegenstanders in de Kamer ook wel gewoon erkend. En die sturen hem af en toe ook wel eens een berichtje van ja, ik ben het niet met je eens, maar ik heb een waardering voor je dat je hier na 8 uur in het debat nog steeds kalm op mijn vragen staat te antwoorden. Dus weet je, dat gezegd hebbende, maar het is natuurlijk, die irritatie loopt op, de druk loopt op en het is ook een frustratie, het is een combinatie van verkeerde communicatie, onderschatting van het virus, te vroeg versoepelen, maar ook het samenspel, ik blijf er toch maar echt op wijzen met die Tweede Kamer, hè? Want je krijgt als kabinet, je kan wel op je kop gaan staan, maar als zelfs in je eigen coalitie, in dit geval de ChristenUnie, al van meet af aan eigenlijk de kont tegen de krib gooit, ja, dan moet je daar buiten gaan koekeloeren. En dan gaan er ook partijpolitieke afwegingen spelen van partijen die eigenlijk in de regering hadden willen zitten, niet mogen mee regeren, mee onderhandelen en denken, ja, jullie zoeken het ook allemaal maar uit. Ja. Behalve, je ziet overigens wel dat de PvdA daar langzamerhand wel wat van terugkomt.
Maar dat is wel interessant wat je zegt, want dat had ik niet eens uitgezonden in het item van dinsdag, maar de ChristenUnie die je krijgt eigenlijk vrij moeilijk dan de ChristenUnie voor de camera, valt me op. Dus Pater Not is
een beetje...
Hoe
zou dat nou komen?
Precies, maar Pater Not is een beetje de woordvoerder, die hebben we natuurlijk vorige week al over gehad, die altijd bereid is om toch wel de impopulaire standpunten te verwoorden. Je ziet dat heel veel andere daar vanuit de coalitiepartijen daar weinig over willen zeggen. En daarmee komt de druk heel erg op de PvdA terecht. Nou, die Artje Kuiken, die liep natuurlijk weer, want die leidde die commissievergadering dinsdag. Yeah. Wat een zeer emotionele geheel was. En daarna dus ook weer de pers te woord staan. En dus voor die harde lockdown pleitend. Ja. Waarmee ze, zij moeten de hele tijd bewegen en uiteindelijk dan toch ook weer meegaan met
ja, en dat is de ruimte waar ze zich natuurlijk eigenlijk helemaal niet in willen laten manoeuvreren. Hè? De rol van, je gaat toch wel weer akkoord met, ze proberen het juist als een eigenstandige afweging te maken. Ik vind wel dat ze nemen nu wel wat meer verantwoordelijkheid er ook over. En ze heeft ook benoemd bij de 2G bijvoorbeeld van oké, wij steken onze nek uit. We willen het eigenlijk niet, maar we gaan het ook niet uitsluiten. Nee. Dat is later, de ChristenUnie is die kant ook wel opgegaan. Alleen met de ChristenUnie, daar zie je inderdaad veel duikgedrag of inderdaad weer zo'n idee van waarom doen we niet 1G? Ja. He, alsof dat het dus morgen oplost, het probleem. Ja. Wat niet zo is. 2G inmiddels trouwens ook niet meer hoor. Maar 1G, dat varieerde geloof ik van 132 miljoen tot 1,2 miljard per week. Wat dat gaat kosten om in te voeren. Ik bedoel, het is werkelijk...
Ja, het is onorganiseerbaar. Als je nu ziet hoe de GGD's dit al rondbreiden.
Ook dat. Dus dat is dus allemaal onhaalbaar. En dan kom je dus echt al heel snel in... Ja, toch het territorium dat je moeilijke keuzes moet maken. En ook aan je achterban. En ook aan je congres, wat weer heeft gezegd. Nee, we willen het niet. Dat je zegt,
maar... Is het Gideon van Meijeren?
Nee, die komt zo.
Oh, nee.
Die komt zo. Nee, we vast, ik denk dat we die in de komende weken en maanden nog wel eens nog wel vaker zullen.
Okay.
Ja, dat is... Nee. met ChristenUnie, PvdA... Ook wel even vermelden D66. Ik denk dat je het gelijk hebt als je zegt dat D66, Jan Pater Not hebben we het dan over, hier wel inderdaad vervelende boodschappen durft te geven. Ik geef er overigens wel bij aan dat voor D66'ers het leven en de manier waarop zij te maken krijgen met het virus, de beperking, dat soort dingen, niet automatisch dezelfde
Gevolgen? Of...
Ja, precies. Je kan natuurlijk vanuit een bepaalde positie, als jij, kijk, D66 zijn over het algemeen, de achterban verkeert niet helemaal aan de onderkant van de samenleving, zeg maar, qua inkomsten. Dus dan is het ook soms misschien een beetje makkelijk praten. Hè? Dat je denkt van, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die hutje met elkaar oplopen en nog even zijpad, die D66 lijsttrekker uit Amsterdam, die dan zegt dat mensen maar in de commune moeten gaan leven ongeveer. Dat ze een huis en dan moeten ze samen de keuken en
het
washoek.
Ja, ja, ja.
Weet je, dat,
gezamenlijke
dat vond,
keuken.
Ja, maar dat vond ik echt typisch deze. Dat je denkt, die mensen hebben echt totaal geen idee hoe buiten de D66-K-stolp het leven eruit ziet. Ja. Dus
maar dat is een soort...
Maar
dat terzijde, gaan we niet te ver op door. Nee.
Over dat, maar ja. Paternotte valt een positief op, omdat hij wel bereid is en ook vrij voortvarend wel durft te zeggen, wij vinden nu dat dit nodig is en er moet nu echt wat gebeuren en we moeten nu dit gaan doen, omdat we anders in grotere ellende terechtkomen. VVD doet dat ook wel, Oudje de Vries, maar Paternotte is daar ook publiekelijk heel erg over benaderbaar, waar je een heleboel andere partijen juist ziet duiken. Ja. Tenzij ze allemaal zeggen, het is allemaal onzin, het hoeft allemaal niet, het virus bestaat niet. Als recente toevoeging daarbij, dus Adje Kuiken van de PvdA, die dus met voorstellen af en toe komt, ook van, we gaan de horeca, hadden we 2 weken geleden al moeten sluiten. Nou, of dat nou de oplossing is. Maar er wordt in ieder geval bereidheid getoond om het vervelende verhaal te vertellen.
Ja, ja. En als je dan dat vervelende verhaal vertelt, dat was al van een tijdje geleden. Maar toen sprak ik dus met Caroline van der Plas en toen het over 2G ging. En die had het dus over de vergelijking met zwarte mensen achter in de bus in Amerika in de jaren 50.
Dat doet me denken aan een periode dat zwarte mensen achter in de bus moesten zitten. Je bent ongevaccineerd, jij mag hier niet binnen. Wij zijn gevaccineerd, wij mogen alles.
Dus dan wordt dat zo een heftig debat meteen, dat je het rationele debat eigenlijk bijna niet meer kunt voeren.
Maar zoiets slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. En ik hoor daar ook bezig in die procedurevergadering. Dat natuurlijk misschien voor veel luisteraars een wat abstracte bijeenkomst is. Want wat is nou een procedurevergadering? Nou, daar wordt eigenlijk de agenda bepaald, de werkwijze van de commissie. En de commissie Volksgezondheid. Waardoor die commissie, dat zijn dus de Kamerleden die in de plenaire zaal of af en toe in een commissiezaal vergaderen over het volksgezondheidsbeleid. En die hebben elke week een procedurevergadering waarin ze zeggen, waar gaan we het deze week of de komende weken over hebben? Welke informatie willen we nog hebben van de minister of van de staatssecretaris om dat debat goed te kunnen volgen? En daar wordt dus ook bepaald van wanneer gaan we wat bespreken? Daardoor ging het van de week even mis toen het leek alsof de extra maatregelen van het kabinet rond corona controversieel zouden worden verklaard. Dat betekent dat pas een nieuw kabinet daar met de Kamer over mag spreken. Maar dat ging dus mis. Maar in die procedurevergadering werd dus ook gesproken over, ja, wanneer gaan wij over 2G en andere wetsvoorstellen praten? En dan zie je gewoon partijpolitiek, zoals je heel vaak bij procedurevergaderingen ziet. Niet dat het over de inhoud gaat, maar bijvoorbeeld uitstel. Ja, nee, zei Caroline van der Plas. Ik vind dat we daar toch wel heel erg goed over moeten
hebben. We hebben het gisteravond pas te zien gekregen, volgens mij.
Moeten we het er heel goed over hebben. Dus gaat het deze week niet meer, want we moeten het er heel goed over hebben. Er wordt weer een week opgeschoven. Ja. Dat je denkt, ja, partijpolitiek snap ik het wel als je het allemaal onzin vindt. Alleen, en het is natuurlijk ook belangrijk om wetten goed te beoordelen. Maar we zitten natuurlijk wel in een crisis nu. Er moeten snel knopen worden doorgehakt. Niet alleen over 2G, maar want dat is nu, zal dat niet onmiddellijk soelaas bieden, maar op een gegeven moment hopelijk wel weer. Maar ook op andere terreinen, dat je gewoon nu snel moet handelen. En dan zie je Caroline van der Plas, maar ook een aantal andere Kamerleden die gewoon bezig zijn om de boel zo lang mogelijk te traineren en uit te stellen, dat het dus geen jota opschiet.
Nee.
En dan vervolgens allemaal beteuterd staan doen volgende week in het debat, dat het kabinet allemaal een puinhoop van heeft gemaakt en veel meer had moeten doen. Ja. Do you can't square a circle, denk ik dan.
Ja, fascinerend om dat allemaal te mee te maken, hoe dat gaat. Als je naar het kabinet kijkt, wel naar het voorland nu, de les is wel duidelijk dat qua communicatie zullen er wel wat harde noten worden gekraakt intern? Want daar is denk ik iedereen het wel over eens, dat dat in ieder geval eenduidiger en misschien krachtiger zou moeten. Wat dat betreft is de persconferentie van vrijdagavond interessant.
Ja, het is eigenlijk gewoon failliet, dat communicatiebeleid. Het uitstel van betaling is al aangevraagd.
Maar hoe komt dat dan, Wouter? Waar zit hem dat dan in? Want er zitten toch ook gewoon mensen die waken over het... De manier van communiceren?
Ik denk dat het begint met de manier waarop wij in Nederland het landsbestuur hebben ingericht. En misschien ook nog het lokale en het regionale bestuur. Maar een sfeer waarin een land vraagt om decreten en snelle actie. die je in bepaalde andere vormen, staatsvormen, wel ziet gebeuren, maar in Nederland niet. In Nederland gaat altijd alles trager. Er worden nota's geschreven, dan gaat die erover praten, dan gaat het de lijn in op een departement. Hè? Dus dan heeft zo'n ambtenaar wat opgeschreven nadat hij daar zelf iets over heeft gevonden of met allerlei actoren over heeft gesproken, met ziekenhuis, wat ook. Die schrijft een nota aan de minister. Nou, die moet dan eerst nog langs de directeur en dan moet die langs de directeur-generaal en soms nog langs de SG. Dan komt het bij de minister, die gaat er naar kijken. De politieke assistent kijkt ernaar. Die moet daar ook weer met andere leden van het kabinet over spreken. Het moet ook vaak nog in de coalitie worden afgestemd. Er gaat een heleboel tijd verloren in structuren en de manier waarop dingen nou eenmaal gaan in Nederland en georganiseerd zijn. Het feit dat we dat op een gegeven moment is besloten, ja, we moeten vaste communicatiemomenten hebben. Dus de persconferentie moet op dinsdagavond om 7:00, niet om 6:00, niet om 8:00, moet om 7:00. Dus we gaan ook niet het dan misschien om 10:00 ochtends doen op het moment. Dat is verdomme crisis. Laat, ja. Als er een maatregel nodig is, waarom ga je dan? We weten nu al dat nodig is. We wisten het eigenlijk maandag al. Toen ze zeiden, ga je handen maar weer extra wassen, want dan kunnen we de kentering voorkomen. Waanzin. We weten dat 2 weken gaat duren voordat je daar de effecten van zo'n oproep is. Dus dat was eigenlijk, ja, het was goed bedoeld, maar het hielp niet om er wat aan te doen. Dus je wist, het gaat de verkeerde kant op. Dan hoor je de volgende dag dat ze al rekening mee houden met het vervoegen van de persconferentie, ja, die pas gepland stond voor vrijdag over een, ja, week.
En dat werd dan volgens mij nog tegengesproken?
Dat werd tegengesproken, tot op het hoogste niveau. Ja, moeten we allemaal nog besluiten. Terwijl iedereen ziet die cijfers, je hoort de verhalen uit de ziekenhuizen, je ziet wat er in het onderwijs gebeurt. Dus een land wordt elke dag geconfronteerd met een heel duister en somber beeld, wat niet uit de lucht gegrepen is, want de nood is hoog. En je ziet een Haagse machinerie daarop reageren van, oh, maar we hebben nog niks besloten, dus het is niet waar. Terwijl je weet dat het besloten gaat worden. En dat je hoort dat mensen er ook al mee bezig zijn. Nou, dan wordt dan op woensdag wordt ineens erkend. Ja, de persconferentie wordt vervroegd. Niet eens nog naar die dinsdag of de maandag ervoor, maar naar die vrijdag ervoor. En dan is er vervolgens weer een hele dag overleg de volgende dag. Want dan moet het OMT weer gevraagd worden. En dan, nou, OMT-leden weer helemaal in paniek. Want die hadden allemaal andere afspraken. Dus dan moest,
ja, is dat zo?
Ja, moest de vergadering die moest van 7 naar 8:00 worden uitgesteld. En weet je, het is allemaal, het gebeurt te traag, het gebeurt te stroperig. Iedereen zit op elkaar te wachten. Terwijl op dit moment, denk ik, je die luxe van, we kijken het nog even aan, ja, we wachten,
ja,
nog
als,
even
als, af. Als Schommie gelijk realiseren. Heeft, maar het is 1 voor 12, dan telt dus elke seconde.
Elke seconde. En sommige dingen hoeven ook niet tot in den treuren allemaal opgepot te worden, tot je weer bij, nee, vrijdagavond 7:00 bent. Wat natuurlijk sowieso, en zeker in de zomer natuurlijk, dat zag je ook aan de kijkcijfers. En sowieso het hele instrument van de persconferentie bereikt een heleboel mensen in de bevolking niet. Sommige mensen hebben er geen zin in. Sommige mensen begrijpen ook niet wat er gezegd wordt. Nee, dat moet je ook niet onderschatten. Nee. Zijn er best veel, hoor, in Nederland. Dus dat het is bijna, ja, echt een verouderd systeem.
Jemig.
Ja.
Ik moet dit echt allemaal verwerken. Nou, ik moet ook denken aan voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag van mijn zoontje, waarbij de club waar wij dan spelen heel stringent is met die maatregelen. En daar komt een club langs. En er staat een horde aan ouders en begeleiders langs de lijn. Mm-hmm. Los van die discussie of je nou wel of niet langs dat voetbalveld mag staan. Hè? Want daar kun je van alles over denken. Maar dan is dus die boodschap van ga niet mee met je kind en niemand mag langs het veld staan, is dus gewoon niet geland. Of mensen hebben daar ontlenen er, ja, verder geen, ja, waarde aan. Dat
die mensen zijn,
op.
Die mensen is maandenlang verteld.
Die zijn die mensen.
Nee, die mensen is maandenlang verteld, als ze zich laten prikken, ja, dat ze zich dan eigenlijk niet, ja, zoveel zorgen hoeven te maken. Ja. Dat ze hun vrijheid weer terugkrijgen. Ja. En als je naar de cijfers kijkt en je ziet wie er op dit moment in de ziekenhuizen en op de IC's liggen, dan zijn het niet de mensen, de meeste ouders van die leeftijd, want ik neem aan dat die ouders een beetje van jouw leeftijd zijn en niet 89. Niet die mensen die op de IC liggen, dus die hebben zoiets van, ja, allemaal leuk en aardig, maar waarom zou ik mijn zoon of dochter niet even kunnen toeschreeuwen en enthousiast kunnen doen in de buitenlucht notabene, omdat er mensen die heel kwetsbaar zijn op de IC liggen, terwijl ik hier met mensen sta die waarschijnlijk daar allemaal niet zullen tegenkomen. Ja, ik snap dat wel. En niet, dan kan je zeggen, ja, mensen doen aan eigen richting en zo, maar het zijn adviezen van de overheid. En diezelfde overheid heeft mensen maandenlang in het vooruitzicht gesteld, als jullie maar doen wat wij zeggen en je laat vaccineren, dan hoef je zelf niet meer na te denken, want dan ben je veilig.
Ja.
En dat wreekt zich nu.
Jemig, Wouter. Nou ja, We nemen even een momentje van rust in deze podcast. Ik heb namelijk nog allerlei dingen die
vragen. Doe nog eens even van je terzijde. Want daar zitten de mensen langs je al op te wachten.
We gaan nu naar de... Ja, een hele Aladdin, noem het maar. Dat is misschien het beste. Je kijkt op je telefoon, komt er nieuws binnen. De vluchten van Zuid-Afrika. Dat werd wel heel kordaat opgepakt. Hè? De mutatie is nog niet opgedoken. En de EU komt met het advies om vluchten uit Zuid-Afrikaanse landen tegen te gaan.
Je vraagt je af hoe kordaat dat dan eigenlijk is. Hè? Want het was al zo in Groot-Brittannië en Israël.
Dat is wel weer waar.
Vervolgens komt Europa eroverheen. Ja. En daarna komt Nederland.
Ja.
Net als heel vaak met buitenlands beleid. Als Poetin het maar doet of zo. Of China of wat dan ook. Het is nooit dat Den Haag voorop staat om daar een veroordeling over uit te spreken. Of een oordeel. Nee, ze gaan eerst kijken. Wat doen Frankrijk? Wat doet Duitsland? Wat doen de rest?
Ja.
Dat is het Nederlandse buitenlands beleid.
Ja.
Wij durven heel zelden zelf iets te vinden en te doen. En nu is het heel handig omdat Europa een soort decreet heeft gegeven. Van dan kunnen we ons makkelijk bij aansluiten.
Ja.
Maar je had natuurlijk... Je had in theorie, ik bedoel, waar gaat het over, een paar uur. Maar je had in theorie natuurlijk gisteren dit besluit ook al kunnen doen.
Ja. Waar ik nog mee zit, dan gaan we naar de formaties als je het over die scholen hebt. Want jij zat ook met die kinderarts bij Jinek. Je hebt inderdaad wel de situatie, je hebt ook die documentaire gehad, klassen, waarbij je inderdaad kinderen vanuit alle lagen in de bevolking ziet. Die dus niet meer naar school gaan. En dan daardoor gewoon helemaal niet meer naar school gaan. Of maandenlang bij gezinnen met 8-9 mensen in huis zitten waar de taal niet goed wordt gesproken. Dus die schade, hè, dat werd ook heel erg benadrukt, die is natuurlijk wel heel groot. Dus dat is ook nog wel een aspect wat de hele tijd meespeelt emotioneel. In die discussie moet je die scholen sluiten of niet. Welke schade is uiteindelijk groter?
Hè, Nee, dat zeker. En dat is ook een duivels dilemma. En het zijn ook allemaal geen makkelijke keuzes. Ik denk wel dat je die keuzes had kunnen voorkomen als je de afgelopen weken, niet afgelopen jaar, in ideale situatie ook, hè, IC-capaciteit, maar afgelopen weken toen je het zag ontsporen, iets had moeten doen.
Ja.
En ook gewoon specifieke maatregelen nemen om de brandhaarden te stoppen. Maar de situatie is natuurlijk, het is heel verdrietig. En inderdaad, er zijn ongetwijfeld onderzoeken waaruit blijkt dat dit niet goed is voor kinderen. En je gunt die kinderen ook speelkameraadjes. En ja, dat is fijn. Je zou misschien ook kunnen overwegen. Maar goed, ik haat dat soort speculaties altijd van mensen in allerlei media. Dus dat moet ik misschien zelf ook niet doen. Maar als je nu mensen 2 of 3 weken thuis houdt, misschien moet je ze dan in de zomer 2 weken langer naar school laten gaan. Weet je, bedoel...
Nee, echt maatwerk
als
op
het,
die scholen.
Als het gaat om ze krijgen niet voldoende leertijd of zo.
Ja.
Maar dit is natuurlijk ook kinderen...
Dat is ook zo'n aspect.
Ja, maar ook kinderen krijgen natuurlijk mee te maken dat er nu een andere situatie is in hun leven dan dat 2 jaar geleden was.
Ja.
En dan kan je proberen alles bij het oude te laten. Maar ja, als dat tot verschrikkelijkheden op de IC's leidt, ultimo, omdat die besmettingen uiteindelijk hun weg vinden naar kwetsbare mensen. Ja, misschien willen ze ook nog wel dat opa en oma blijft leven, kinderen.
We nemen dit op vrijdagochtend op. Je moet natuurlijk altijd nog maar zien dat ze misschien nu het advies om die scholen open te houden. Maar het kan natuurlijk maandag bij wijze van spreken alweer anders zijn als die cijfers maar blijven doorstijgen.
Het is altijd handig als mensen om 2 uur gelijk luisteren als die online komt.
Want we hebben als je daar in het verleden, kan ik me nog herinneren, ook de scholen, die gingen absoluut niet dicht. En een paar weken later gingen de scholen dicht. Dus wat dat betreft...
Het was op zaterdag was het nog onbespreekbaar. Op zondag gebeurde het toen. Dus dat geeft inderdaad aan hoe dingen kunnen veranderen. En het is goed dat je die disclaimer ook er even bij vermeld, want wij doen het nu met de kennis van vrijdagochtend. Ze krijgen om 1:15, vertelde Rutte laatst, krijgen zij de cijfers die wij om 2:15 krijgen. Dus zij kunnen om 1:15 al zien. Je zag gisteren namelijk voor het eerst een daling van het gemiddelde van de cijfers. En dat was, we grijpen alles maar aan als een signaal van positief nieuws in deze barre tijden. Maar goed, als dat nu voor een tweede achtereenvolgende dag het geval zou zijn, dan zou dat enige hoop bieden.
Steuntje. Ja. Gelukkig hebben we tot slot goed nieuws over de formatie. Toch, Wouter? Is het niet heel dichtbij?
Ja.
Echt?
Hoewel wel de coronacrisis en het feit dat er in Catshuizen en zo moet worden overlegd. En vandaag ook weer... betekent wel dat daardoor er weer wat vertraging lijkt te zijn.
Mm-hmm.
Maar wat je ervan hoorde, is natuurlijk veel gespeculeerd over Sinterklaas. Nou, daar heb ik nooit echt helemaal in geloofd. Het was wel heel kort dan.
Nee, dat is een mooie uitspraak dit trouwens.
Ja, rimshot heet dat geloof ik. Hè? Met zo'n... Nee, maar het idee was dan wel aanvankelijk om het de week na Sinterklaas in ieder geval het regeerakkoord af te hebben. Nu hoor je dat het waarschijnlijk is vanwege die vertraging dat dat de week daarna gebeurt. Dat is dan de week van 12, 13. En ik begrijp dan dat er wordt nagedacht om dat dan op een maandag te presenteren. Mm-hmm. Omdat je dan op dinsdag er met de fracties over kan spreken. En daar wil men ook wel wat tijd voor nemen. Want dat is in het verleden bij Rutte 2 bijvoorbeeld wat tekort geweest. Hè, gezien de ellende die daar allemaal uit voortkwam. En dat je dan bijvoorbeeld op een woensdag of een donderdag een debat hebt. Naar aanleiding van het verslag van de informateurs. Over het aanstellen van de formateur. Dat zal dan de minister-president in spe zijn, Rutte. Die dan met alle kandidaat bewindspersonen gaat spreken. Dat schema moet je eigenlijk een beetje aanhouden. Van maandag, dinsdag en dan woensdag of donderdag een debat. Dat moet dan in ideale situatie voor de coalitie niet over de inhoud van het coalitieakkoord gaan, maar over de formatie aan zich. Omdat men de regeringsverklaring nog moet schrijven. En dat is eigenlijk de formalisering van de plannen van het kabinet, van het regeerakkoord door het kabinet. En dat zou je dan in januari in een debat moeten bespreken. Maar ja, als jij in de oppositie zit, is het natuurlijk al feest tijdens het debat met richting de formateur. Dus dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dat is een beetje waar men, begrijp ik, op aankoerst. Okay. En dan heb je het dus eigenlijk over de laatste week voor het reces van finalisering en de presentatie. Ja. En dan waarschijnlijk is de verwachting dat dan voor de kerst, of vlak voor de kerst, de bordesscène er zou kunnen zijn. Maar alles met een slag om de arm. Want als corona nog meer tijd opslurpt, kan dat een factor zijn. Als ze er niet uitkomen over het geld, want daar hebben ze inderdaad de afgelopen weken wel erg over zitten soebatten. Want het ene fonds naar het andere fonds wordt opgericht om de wereld te redden. Maar het kost kapitalen met geld. Stikstof,
lage rente,
klimaat. Maar denk ook bijvoorbeeld aan als jij het studiestelsel wil gaan veranderen en de studiebeurs wel in wil voeren. Betekent dat je al die mensen die studiebeurs niet hebben gehad de afgelopen, 5 jaar of zo. Die zijn er behoorlijk in naap gelogeerd. Dus die zal je misschien iets van tegemoetkoming moeten bieden. Dat kost ook een heleboel geld, miljarden. Die gevechten zijn gaande. Die waren vorige week in Zwaluwenberg gaande. En dat is begrijp ik nog steeds gaande. En dat maakt het ingewikkeld. En dat kan, ook al is de druk op een finalisering van het regeerakkoord heel groot, kan natuurlijk ervoor zorgen dat dat weer langer gaat duren.
Ja, dat is toch, als je dan dat hele jaar pakt, hè, 2021, en dan kort voor het reces, voor de kerst, een bordesscène, dat maakt het hele verhaal wel weer mooi rond.
Ja, hoewel ik langzamerhand zit ik eigenlijk minder te wachten op een nieuw kabinet dan op een kordaat antwoord op de coronacrisis.
Ja.
Want dat is wel eigenlijk iets, zeker nu er dezelfde coalitie in het zadel blijft, zou je verwachten dat men daar wel eigenlijk nog meer prioriteit aan had moeten geven de afgelopen tijd. In plaats van eventjes in de marge van dit en die was ook nog even ergens beschikbaar. Dus toen hebben we het toch maar even over. Dit is toch een beetje de sluitpost geworden, terwijl het zoveel extra aandacht vraagt. Hugo de Jonge is nu de enige coronaminister. Ja, hij had eerst nog een tweede minister, hè? Die is van toneel verdwenen. Hij doet dat er alleen maar nog maar extra bij. Ja. En dat zijn we een beetje normaal gaan vinden. Maar het geeft aan dat de focus ook op hem wel heel erg ligt. Terwijl zitten ook nog allemaal andere mensen in het kabinet die we ook nog nooit overzien of horen.
Nee.
En dus dat vind ik dan ook op zich wel opvallend. En geeft wel aan dat het is wel belangrijk om ook oog te houden voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kabinet. En ook van de coalitie om dit tot een goed einde te brengen. Overigens nog als laatste, Pim.
Ja,
ik zeg dus nu
ik vond het zo'n mooi einde.
I know, maar die timetable, die timetable wel even slag om de arm. Hè?
Nee,
want dit is de laatste info die ik de afgelopen dagen hoorde. Er kan iets gebeuren. Misschien zeggen ze op een gegeven moment, ja, we geloven het ook wel, morgen regeerakkoord.
Maar het gaat goed komen.
Ze zitten nog niet op het punt dat ze zeker weten dat het gaat lukken. Maar er is geen reden om aan te nemen dat het niet gaat lukken.
Ik heb nog zoveel dingen, maar dat doen we gewoon in de volgende podcast. Wouter, dankjewel.